Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. The Salt Path van Raynor Wynne is een memoir uit 2018, waarin natuurverhaal, reisverslag en verslag van bestaansonzekerheid samenkomen. Wynne beschrijft hoe zij en haar man Mott kort na elkaar met twee ingrijpende verliezen worden geconfronteerd. Het verlies van hun woonplek en inkomen. En de diagnose van een ernstige neurologische aandoening bij Mott. Met weinig geld en slechts basisuitrusting besluiten zij het South West Coast Path te lopen. Een kustroute van ongeveer 630 mijl of ruim 1000 kilometer door Somerset, Devon, Cornwall en Dorset. Het boek volgt niet alleen de fysieke zwaarte van die tocht, maar ook de vernedering, angst en praktische onzekerheid van dakloosheid. Tegelijk onderzoekt Wynne wat landschap, ritme en wederzijdse zorg kunnen betekenen wanneer vertrouwde zekerheden verdwijnen. De titel verwijst naar het zoute kustlandschap, maar ook naar een pad waarop verlies en herstel naast elkaar bestaan. Het doel is niet een wandelgids geven, maar tonen hoe een leven opnieuw vorm kan krijgen onder extreme druk. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, de kustwandeling als antwoord op een plotseling verlies van zekerheid. De centrale beweging in de Salt Path is eenvoudig, maar radicaal. Wanneer Raynor en Mott hun woonplek en bestaansbasis verliezen, kiezen zij niet voor een uitgewerkt herstelplan, maar voor lopen. De South West Coast Path wordt daarmee geen recreatieve route, maar een tijdelijke manier om dag voor dag te overleven. Zij dragen hun bezit op hun rug, zoeken plekken om te slapen en moeten zorgvuldig omgaan met geld, eten, weer en lichamelijke uitputting. Juist die concrete beperkingen maken duidelijk wat verlies van een huis betekent. Dakloosheid wordt niet voorgesteld als een abstract sociaal probleem, maar als een voortdurende reeks beslissingen over veiligheid, zichtbaarheid en waardigheid. De tocht biedt ook structuur op een moment waarop de toekomst onvoorstelbaar is geworden. Iedere etappe heeft een begin en een einde, zelfs als het grotere probleem niet is opgelost. Wynne laat zien dat bewegen geen oplossing is voor juridische, financiële of medische onzekerheid. Wel schept het een hanteerbaar ritme. De volgende stap, een plek voor de nacht en een maaltijd worden meetbare doelen. Daardoor maakt het boek overtuigend waarom wandelen voor dit echtpaar tegelijk noodzaak, vlucht en voorlopige vorm van handelingsvermogen is. Ten tweede, dakloosheid gezien vanuit schaamte, uitsluiting en alledaagse logistiek, een onderscheidende laag van het boek is de aandacht voor de sociale werkelijkheid van dakloosheid. Wynne en Mott bevinden zich vaak in landschappen die door vakantiegangers worden gezien als vrij en idyllisch, terwijl zij er slapen omdat zij geen alternatief hebben. Dat verschil bepaalt veel van de spanning. Een tentje in de natuur kan worden gelezen als avontuurlijk kamperen, maar ook als een teken dat iemand nergens terecht kan. Wynne beschrijft hoe snel mensen zonder vast adres worden beoordeeld, genegeerd of verdacht gemaakt. Daarbij gaat het niet alleen om een gebrek aan geld. Het gaat ook om toegang tot toiletten, douches, veilige slaapplaatsen, post, rust en een plek waar je niet telkens hoeft uit te leggen waarom je er bent. De memoir vermijdt een volledig beleidsmatige analyse, maar maakt de menselijke gevolgen van uitsluiting tastbaar. Het paar heeft bovendien een lange gezamenlijke geschiedenis en praktische vaardigheden, eigenschappen die het stereotype van dakloosheid compliceren. Hun situatie onderstreept dat bestaanszekerheid kwetsbaar kan zijn, ook voor mensen die eerder een stabiel leven leiden. De kustroute brengt hen regelmatig in contact met voorbijgangers. Sommige ontmoetingen bieden hulp of erkenning, anderen leggen sociale afstand bloot. Zo vraagt het boek de lezer niet alleen mee te voelen, maar ook na te denken over de aannames achter woorden als thuis, verantwoordelijkheid en respectabiliteit. Ten derde, natuur als zintuiglijke werkelijkheid, niet als eenvoudige remedie. Wynne schrijft de kust niet als een decor waartegen menselijke problemen verdwijnen. Zee, wind, regen, kliffen en modder zijn voortdurend lichamelijk aanwezig. Het landschap kan troost bieden door zijn schaal, schoonheid en veranderlijkheid, maar het put het echtpaar ook uit. Een steile afdaling of aanhoudende regen is voor wandelaars met beperkte middelen geen pittoresk detail, maar een risico voor slaap, gezondheid en proviand. Deze dubbele benadering voorkomt dat de natuur wordt geromantiseerd. De buitenwereld geeft geen belofte van genezing, maar dwingt aandacht af. Wie loopt, moet weer getij, terrein en eigen lichaam nauwkeurig lezen. Die concentratie haalt Raynor en Mott tijdelijk weg uit de overweldigende omvang van hun verlies. De natuur werkt dus vooral via aanwezigheid en ritme, niet via een wonderbaarlijke oplossing. Wynne's beschrijvingen verbinden emoties vaak met concrete waarnemingen, zoals licht boven zee, vogelgeluiden of de kleur van de lucht. Daardoor krijgt rouw een plaats zonder dat zij volledig wordt verklaard. Vlak. Voor lezers in Nederland en Vlaanderen is die gevoeligheid herkenbaar in de ervaring van wandelen langs kust, duin, dijk of open polder, waar het weer de beleving sterk bepaalt. Het boek maakt aannemelijk dat buiten zijn waardevol kan zijn, juist omdat de natuurlijke wereld onverschillig blijft en toch ruimte geeft aan aandacht, rust en perspectief. Ten vierde, een huwelijk dat wordt getest door ziekte, afhankelijkheid en gedeelde verantwoordelijkheid. De relatie tussen Rainer en Moth vormt de emotionele kern van The Salt Path. Hun lange huwelijk wordt niet gepresenteerd als een idyllisch toevluchtsoord dat alle problemen oplost. Onder druk van ziekte, armoede en vermoeidheid worden irritatie, angst en verschil in draagkracht zichtbaar. Moth heeft een diagnose van corticobasale degeneratie gekregen, een zeldzame en ernstige neurologische aandoening die in het boek de horizon van hun keuzes verandert. Rainer moet rekening houden met zijn lichamelijke beperkingen, terwijl Moth niet gereduceerd wil worden tot patiënt. Die spanning tussen zorg ontvangen en zelfstandigheid behouden is een belangrijk onderwerp. De wandeling verdeelt hun verantwoordelijkheden telkens opnieuw. Wie draagt wat? Wie bepaalt het tempo? Wanneer moet iemand rusten? En hoe spreek je over een toekomst die onzeker is? Het boek laat zien dat zorg niet alleen bestaat uit beschermen. Zorg kan ook betekenen dat je de ander ruimte geeft om risico, trots en eigen wil te behouden. Tegelijk blijft de relatie verbonden met praktische afhankelijkheid. Zonder samenwerking zijn eten, beschutting en voortgang nauwelijks mogelijk. Daardoor krijgt liefde een concrete vorm, minder als groot sentiment en meer als volhouden, luisteren en samen beslissen. De memoir is hierin geloofwaardig omdat verbondenheid naast frustratie mag bestaan. Het huwelijk wordt niet verheerlijkt, maar getoond als een relatie die onder uitzonderlijke omstandigheden opnieuw moet leren functioneren. Tot slot, thuis als veranderlijk begrip en de grenzen van een memoir als feitelijk document, aan het einde van de tocht staat de vraag wat thuis eigenlijk is. Aanvankelijk lijkt thuis in de Salt Path vooral verbonden met huis, land, werk en bezit. Wanneer die zekerheden wegvallen, ontstaat er een gevaarlijke verleiding om thuis uitsluitend als een innerlijk gevoel te zien. Win kiest uiteindelijk voor een genuanceerder beeld. Een huis blijft belangrijk, omdat het bescherming en continuïteit biedt. Maar de wandeling leert haar ook dat verbondenheid met een persoon, een landschap en een dagelijks ritme kan helpen om een gevoel van plaats terug te vinden. Dat maakt de bekende gedachte dat thuis meer is dan stenen en muren betekenisvol, zonder de harde werkelijkheid van dakloosheid te ontkennen. Bij het lezen is wel context nodig. In 2025 publiceerde The Observer beschuldigingen die onderdelen van de achtergrond van het memoir betwisten, waaronder de omstandigheden rond het verlies van het huis en aspecten van Moths diagnose. Win heeft de beschuldigingen weersproken en als misleidend aangeduid. De kwestie is belangrijk omdat het boek nadrukkelijk als waar gebeurd wordt gepresenteerd. Zij verandert niet automatisch de literaire werking van het verhaal, maar vraagt wel om onderscheid tussen de persoonlijke vertelling en onafhankelijk vastgestelde feiten. Als memoir blijft het boek sterk in de weergave van ervaren verlies, lichamelijke inspanning en betekenisgeving. Als feitelijk verslag verdient de lezer, zeker na deze betwiste berichtgeving, een kritische en open houding. Concluderend, The Salt Path past het best bij lezers die memoirs, natuurboeken en wandelverhalen waarderen, maar meer zoeken dan een inspirerend verslag van een lange tocht. Ook wie geïnteresseerd is in dakloosheid, langdurige zorg of de manier waarop een relatie onder druk verandert, vindt hier veel om over na te denken. De praktische waarde ligt niet in een stappenplan voor herstel. Het boek biedt eerder een nauwkeurige blik op kleine vormen van volhouden, zoals tempo kiezen, bezittingen beperken, hulp aannemen en aandacht houden voor de directe omgeving. Intellectueel maakt het zichtbaar hoe kwetsbaar begrippen als thuis, zelfstandigheid en maatschappelijke erkenning kunnen zijn. Wat dit boek onderscheidt van veel natuur- en reisverhalen is dat het landschap niet vrijwillig wordt opgezocht vanuit comfort of avontuur. De kustroute is tegelijk prachtig, zwaar en sociaal beladen, omdat het paar er loopt vanuit gebrek aan alternatieven. Daardoor krijgen de natuurbeschrijvingen en fysieke uitdagingen een andere betekenis dan in een klassieke wandelgids. Vergeleken met veel ziekte- of verliesmemoers blijft de focus bovendien niet beperkt tot het innerlijke leven. De tekst verbindt persoonlijke rouw met geldgebrek, huisvesting, lichamelijke grenzen en de reacties van anderen. Wel is een kritische leeshouding passend door de publieke betwisting van delen van de feitelijke achtergrond in 2025, die Win heeft ontkend. Wie het boek leest als een persoonlijk verteld verhaal over ervaring, landschap en overleven, begrijpt goed waarom het zoveel lezers heeft geraakt. Als je ons wilt steunen, Rain or Win, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.